Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Aflevering 74 van de Echt Gebeurd podcast, die tot stand komt met hulp van het Mediafonds. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En dit keer gaan we luisteren naar een verhaal van Stefan Verhaag. En het thema van de middag was kogels.
Mijn ouders die zijn heel erg tegen kogels. En ze zijn wel heel erg voor de vrede. Bijvoorbeeld even de illustratie. Ik bladerde laatst door oude fotoalbums. En dan zie je bijvoorbeeld op de linkerpagina zie je mij als een gezellige blote baby. Op een foto dan. En dan op de rechterpagina, daar zie je dan van die foto's. Het zijn een soort ansichtkaarten uit die tijd. Eind jaren 70, zwart-wit. Van die naakte meisjes in Vietnam. Met napalm eroverheen. Had mijn moeder dan leuk bij elkaar gefreubeld. Mijn vader die had ook een vredespoppenkast. Toen was ik 5 en ik ging naar de kleuterschool. Mijn vader had dat met vrienden en hij zou dan ook met die vredespoppenkast op gaan treden. En had hij bedacht, dan doen we een try-out met de kleuterklas van Stefan. Dat is leuk ook voor die klas. En dat was dan in onze achtertuin van het huis waar we toen woonden. En ik weet nog goed dat ik dan met mijn kleuterklas achter de kleuterjuffrouw aan naar ons huis liep. En dan liepen we zo om via de zijkant naar het huis aan de achterkant. En dan stond dan die vredespoppenkast. En als ik dan zo in mijn geheugen terugdenk, dan herinner ik nu ook opeens dat het eigenlijk best wel opvallend was dat dan ook het hele achterste gedeelte van de tuin, dat er allemaal van die hele hoge planten stonden. Dat was echt wel 1/3 van onze tuin. Die ook een beetje gek roken. En dan kwam ik altijd 1 keer in de week, kwam dan Chester. Dat was een beetje zo'n man met zo'n stompje in zijn mond. Die kwam ik dan voor die plantjes zorgen. Dat was, ja, ik en mijn zus speelden daar dan ook tussen. Dan kon je heel goed verstoppen, omdat ze zo hoog waren. Maar dat mocht dan eigenlijk niet, want die plantjes, ja, dan moesten toch een beetje uit de buurt blijven. Ik kwam een tijdje terug nog een vuilnisdoos tegen. Ik zat een vuilniszak in, helemaal vol, een verhuisdoos. Helemaal vol met wiet. En toen realiseerde ik me eigenlijk pas dat mijn ouders dus, nou ja, eigenlijk een enorme wietplantage hadden. Ook nog op het moment dat dus ik met mijn kleuterklas en met die vredespoppenkast kwam. Maar goed, de vredespoppenkast, want daar ging het om. Dan had mijn vader met andere vredesvrienden, ook mensen die voor de vrede waren, had hij dan van die, in het weekend van, met papier-maché van die poppen gemaakt. En dat waren dan niet van die Jan Klaas en Katrijn poppen, maar een aantal karakters, die weet ik nog heel goed. Dat was dan bijvoorbeeld Pietje Oorlog. Dat was dan eigenlijk een soort Rambo-figuur met een semi-realistisch uit blik geknipte mitrailleur om zijn nek. Best wel eng gezicht. En Pierlala de Dood was een ander karakter van de poppenkast. Het was een soort lijkwitte zombie met een soort pastoorspak aan. Maar er was ook nog wel een heel leuk personage bij die poppenkast. Dat was Merlijn de Tovenaar. En die had een soort uit een jaren 70 geel, bruin, oranje bloemetjes gordijn. Had hij dan zo'n jurk van die witte dreadlocks. En hij had ook een soort vredesteken had hij dan om zijn nek hangen, goud. Het was ja, schijnbaar een tovenaar die ook voor de vrede was. En dat zag ik ook pas later, want mijn hele jeugd hebben nog die vredespoppenkastpoppen bij ons voor het raam gestaan, zodat in de huiskamer. En toen zag ik dat het een soort ster was die van een Mercedes was afgeplukt. En die hadden ze dan goud gespoten. Wel heel creatief allemaal eigenlijk. Maar ja goed, ik zat daar dus met mijn klas achterin in onze tuin. En die poppenkast begon. En ik weet eigenlijk niet meer, ik was 5, ik weet niet meer zo goed waar het verhaal nou precies over ging of wat het plot was. Maar ze hadden het wel echt heel serieus aangepakt. Want die Chester, die man van die wietplanten, die had ook een serieuze geluidsinstallatie geregeld. Een hele grote luidsprekers stonden er naast die poppenkast. En ik weet nog wel dat het woord neutronenbom kwam ook heel vaak voor. En uiteindelijk eindigde dat verhaal met heel veel rook die vanuit die poppenkast zo dan het publiek inspoot. Allemaal heftige lichteffecten. En ja, dat was dan een soort nucleaire apocalyps. En ja, het liep niet goed af met de mensheid, dat weet ik ook nog wel. Maar wat ik me vooral herinner, als ik nu terugdenk, is dat het echt doodstil was toen dat verhaal was afgelopen. En die juffrouw keek ook heel ernstig aan al mijn klasgenootjes. En iedereen liep heel stil weer achter de juffrouw aan terug naar de kleuterschool. En ik mocht dan bij mijn vader en zijn vredesvrienden en de vredespoppenkast mocht ik dan thuis achterblijven. En ik weet nog wel goed dat ik toen dacht van ja, ik had eigenlijk ook best wel weer terug mee naar school gewild. Omdat ik ergens het gevoel had van ja, misschien is het toch niet helemaal normaal. En andere mensen, vriendjes van mij, die gingen ook altijd leuke dingen met hun ouders doen. Dus dan gingen ze een dagje naar Artis of zo. Of naar de Efteling. En ik en mijn zus en mijn ouders, wij gingen ook wel dingen doen. Maar dan gingen we bijvoorbeeld naar Kalkar. Daar is een kerncentrale. En dan gingen we dan demonstreren. Of ja, mijn ouders gingen demonstreren. En dan mochten wij mee. En dan had ik bijvoorbeeld dan ook op de kleuterschool, dan knutselde ik wel. En dan kwam ik voor thuis met, dan had ik een bij geknutseld. Zei moeder, oh wat leuk, een vredesbij. Kijk zo, plop, plop, plakken we er 2 stop de neutronenbomstickers op. En dan timmeren we het er een latje aan vast. En dan heb jij ook je eigen demonstratiebordje. Of dan gingen we bijvoorbeeld ook een weekend lang op een vredeskamp. Dan gingen we naar Volkel toe. Dat was een luchtmachtbasis met straaljagers. Ik geloof dat ze daar kernraketten wilden gaan plaatsen. Dan gingen wij daar ook kamperen. En dan kwamen er bijvoorbeeld van die F-16's heel laag over de hele dag. Dat was echt heel best spannend als kleuter om dat mee te maken. Nog een ander verhaal over hoe vrede zeg maar wel een rol ook in mijn jeugd heeft gespeeld. Een ander voorval wat ik me ook heel goed kan herinneren is dat dat we een ander weekend gingen we dan ook iets doen, een uitje. En dan gingen we naar het Oorlogsmuseum in Overloon. Dat ligt ergens in Noord-Limburg. Daar is een hele grote tankslag is daar uitgevochten tussen de Duitsers en de geallieerden. Er zijn ook heel veel doden gevallen, een heel groot militair kerkhof. Maar goed, wij gingen daar ook naartoe in het weekend, in de rode Renault 4. En ik weet nog wel, toen we gingen, dat ik dacht van volgens mij gaan we weer iets bijzonders doen. Want mijn ouders hadden allemaal tassen bij zich. En dan, het was niet een coolbox of zo met eten, maar nou ja, echt allemaal dingetjes. En ik weet nog wel, toen we bij de ingang kwamen, stonden er ook weer allemaal van die andere vredesvrienden. Ook met allemaal tassen en dingen. En ja, wij met z'n allen dat oorlogsmuseum in. En wat bleek nou, wat ze dan bedacht hadden, was dat ze een soort politiek straattheater dan in dat museum zouden gaan doen. Om ook een soort bewustwording bij het publiek daar te creëren. Dat vrede dus schijnbaar heel belangrijk is of zo. Maar goed, ik vond het allemaal wel best. Totdat op een gegeven moment mijn vader zei tegen mij en mijn zus, nou, dan komen jullie even hier zitten op dit bankje. Want jullie gaan ook meedoen. Nou, wij moesten stilzitten. En toen ging mijn moeder ons met een soort rode verf insmeren op onze armen en op ons hoofd. En ik dacht al, nou, er zal wel iets gaan gebeuren. En jawel hoor, want dat bankje was ook naast een soort gevechtsvliegtuig met een hekje eromheen, dat je ook niet te dichtbij kon komen. En toen tilde mijn vader mij en mijn 2 jaar jongere zus over dat hekje heen. En toen zeiden, ja, dan gaan jullie daarvoor dat vliegtuig op de grond liggen en doe maar net alsof je dood bent. Was dan bedoeld om reacties uit te lokken bij het publiek. Ja, nu kan ik er ook wel om lachen hoor, maar toen was het best wel serieus. En ik weet ook wel dat mijn zusje, die moest ook wel, ja, die vond het heel eng. Die moest ook heel hard huilen, dus het was wel een beetje zielig. En dat vonden de mensen die eromheen stonden eigenlijk ook wel. Want al voordat wij daar lagen, kwam er al best wel veel respons vanuit het publiek. Van nou, dat echt niet kon. En dan ook nog omdat je kinderen dan zo voor in te zetten en zo. Dus er ontstond al heel snel een soort opstootje. Een beetje een gespannen sfeer tussen al die vredesmensen en die mensen die dan meer voor mij en mijn zus waren of zo, denk ik. En dat werd eigenlijk ook alleen maar wat hectischer toen er ook nog allemaal museumpersoneel bij kwam en bewaking. En er werd een soort opstootje. Maar goed, het liep gelukkig wel goed af, want op een gegeven moment, toen kwam er een wat oudere mevrouw en die stapte over dat hekje heen. En die heeft toen mij en mijn zus daar weer weggehaald en op dat bankje neergezet en ons een beetje die rode dingen eraf gehaald. Dus vrede heeft wel een beetje een rol gespeeld in mijn leven. En inmiddels zijn we zeg maar 32 jaar verder en ben ik getrouwd en heb ik zelf kinderen. En ik woon in Amsterdam-Noord en iedere keer als ik dan vanaf het pontje naar huis fiets, kom ik langs een gedenkteken voor Atatürk. En daar staat dan op, vrede in huis, vrede in de wereld. En dan denk ik, ja, dat is echt wel een mooie spreuk. En dan laten we vooral aandacht aan vrede in huis besteden. En dan laten we die vrede in de wereld maar over aan de andere mensen.
Dat was het verhaal van Stefan Verhaag. En wat zijn we toch blij als we iemand vinden die zo eerlijk en leuk kan vertellen over een bijzondere jeugd. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keertje bij zijn als er waar gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar echtgebeurd.net. Dus niet .nl, maar .net. Verder kun je abonneren op onze eens per maand nieuwsbrief. Je kunt ons liken op Facebook, volgen op Twitter, waarderen op iTunes en beluisteren via de leuke site woord.nl, waar trouwens nog veel meer mooie audio te vinden is. Hoe meer mensen van ons weten, hoe meer mensen een verhaal komen vertellen, zo zien wij dat. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Micha Wertheim en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Rosa van Toledo en de techniek door Nicolaas Vrijman. En Echt Gebeurd komt dus tot stand met steun van het Mediafonds. Dit was de 74ste aflevering van de Echt Gebeurd podcast. En de volgende Echt Gebeurd middag is pas weer na de zomer op 21 september. En het thema is dan vlees en bloed. De zomer kun je doorkomen met onze 2 luisterboeken waar de mooiste verhalen op staan. Handig om lange autoritten ruzievrij door te komen. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende podcast. En denk ook eens buiten de gebaande paden. Versier je fotoboek met napalm.